Goedenavond, gemeente en andere belangstellenden. Alle hartelijk welkom in deze eredienst waarin proponent F.L. Visser uit Syriëns land zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Theo Valente volgende week, zondag 7 augustus, hoopt in de morgendienst proponent H.A. Neervoort uit IJsselmuiden voor te gaan en 's avonds hoopt dan proponent C.P. Bakker uit Urk voor te gaan. De inzameling van de gaven voor vandaag, de eerste collecte, is voor de diaconie ten behoeve van Stichting Op Weg met de Ander. De tweede en de derde collecte die zijn voor de kerk. Vanavond hebben we ook voorbeden en dankzegging. En deze laatste zondagavond van de maand willen we voorbeden doen voor het zending en evangelisatiewerk. En we noemen met name Adrian Stan in Roemenië. Dominee de Maître en zijn zoons, hun vrouwen, ook in Roemenië, zo ook de evangelisten in Oltenia. Ook denken we aan Helene Dandas van de Berg in Libanon. Kobi en Thomas Roest met hun gezin in Thailand en Marieke in Afrika. Tevens ook de ouders en de familieleden van alle anderen die in de zending werkzaam zijn. En ook vragen we om Gods onmisbare zegen over de gesprekken die gevoerd worden met de bezoekers tijdens de Open Kerk. De kerkraad wenst een ieder een gezegende dienst. Zowel hier in de kerk als op afstand, zij die met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en de werken van zijn handen nooit zal laten varen. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen uit Psalm 26, versen 4 en 8. Psalm 26, vers 4. Hij die vol ijdelheid een spoorloos leven leidt, wordt met mijn vriendschap niet vereerd. En ook vers 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. En wat er verder volgt in de versen 4 en 8 van Psalm 26.
Thank you.
Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij het geloof, zoals verwoord in de apostolische geloofsbelijdenis. En u mag als gemeente antwoord geven met de woorden van het gebed des Heren, gezang 5, vers 3. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer, hij werpt de troon des Satans neer. Gezang 5, vers 3, in antwoord op de belijdenis van ons geloof. En in ieder van u spreken met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Samen de Heere aanroepen in gebed. Grote God, hemelse Vader, u roept ons om heilig te zijn. Wie kan voor u verschijnen met vuile handen en met een onoprecht hart? Nee, alleen die wiens hand zuiver is en wiens hart gereinigd is, mag de berg des Heren beklimmen. Zo lezen we in de psalmen. Wie der heilige is, Heren, die mag komen. En zo gaf u uw eigen volk in het Oude Testament al die opdracht: wees heilig, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. En bij monden van Petrus opnieuw in het Nieuwe Testament: zijt heilig, want ik ben heilig. En daar zitten we dan, onder uw woord, onder de bediening van uw woord. Met die opdracht, heilig te zijn. Heren, dan komen we tot u en beseffen we maar al te goed dat het niet in orde is. Want als we heiligen waren, dan hadden we misschien hier ook niets meer te zoeken. Als we alles al in kannen en kruiken hadden, als alles al geregeld was voor tijd en eeuwigheid, wat hadden we hier dan nog eigenlijk te doen? We komen, Heere, tot U in de wetenschap dat we onrein zijn en toch zijn we hier. En wijzen we op dat kruis van U. Heere, we moeten schoon worden, want we zijn bevuild. We moeten gewassen worden, want we zijn vies. Er kleven zonden aan onze handen en aan onze harten. Heere, mogen we vanavond weer gewassen worden in de bloedfontein van Christus. Dat we schoon, rein zullen zijn van hart en hand. Nee, Heere, niet onze eigen inspanning maakt ons schoon. Niet onze eigen voorzichtige levenswandel zorgt ervoor dat er geen zonde en geen smet aan ons kleeft. Maar enkel het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. En dat brengt ons bij elkaar. Om samen dat heil te zoeken bij U vandaan. Om samen weer die genade bij U te vinden, die genade die U schenken wil en schenken kan en zeker geven wil voor elke zondaar die zich in geloof en bekering tot U wendt. Heere, we willen weer gewassen worden. Wilt U ons er dan voor bewaren dat we onze eigen wasmiddelen mee gaan brengen, waarmee we U slechts voor de voeten kunnen lopen en waarmee we eigenlijk geen genoegen nemen aan het kruis? Wilt U ons daarom weer leren, Heere, om voor 100% uit genade te leven en niet nog een klein beetje te vertrouwen op onze eigen gerechtigheid, op ons eigen kunnen? Heere, wat zijn we dan weer goed af? Wat valt er dan veel van onze schouders af, van moeten? Dan is het slechts dat leven uit genade, het volgen van de Heere Jezus achter U aan en dan is het weer klaar, dan is het genoeg. Dan kunnen we weer verder. En Heere, dan willen we U bidden of U dan weer tot onze ziel wil spreken, dat we die zekerheid weer mogen vinden in U. Die bevestiging door Uw Heilige Geest in ons hart gewerkt, zodat de woorden die we horen, die we lezen, ons hart zullen raken en dat U ons nabij bent in die dingen. Heere, dan kan het zijn dat we hier zitten en dat we niet van genade weten. Dat we ons hele leven al op eigen kosten leven. En dat ons hele leven al wel naar de kerk gaan en vroom lijken en aan de buitenkant het nog wel heel wat kan zijn. Maar U kent ons hart. En dan willen we U vragen, Heere, of U uit genade ook vanavond voor hen die nog wandelen in de duisternis het licht wil laten opgaan. Dat dode zondaren de stem zullen horen van de levende God. En die het gehoord hebben, die zullen toch leven. Heere, mag zo het evangeliewoord vanavond kracht doen. Die kracht die het heeft vanaf de schepping. Die alles nieuw makende kracht. Die levendgevende kracht, die kracht die de duisternis doet wijken en het licht brengt, dat we het zullen zien wie we zijn zonder U en wie we zijn in U. Heere, mag zo ons hart in vuur en vlam gezet worden voor Uw dienst, bij verrassing. Misschien naar de kerk gekomen, helemaal geen verwachting, gewoon uit sleur en dan ineens gaat U spreken. Dan ineens bent U daar. Toon U zelf, Heere, in Uw heerlijkheid, dat we iets van U mogen zien. En wilt U zo onze harten brandend maken, volmaken voor U. Heere, we bidden ook voor hen die de weg zijn kwijtgeraakt. En het leven met U begon zo goedsmoeds. En het was zonneschijn en het zat mee. En er was die liefde en die warmte. Maar gaandeweg is dat pad zo smal geworden En lijkt het zo donker om ons heen. En lijkt het wel, Heere, alsof de Satan de overhand gaat krijgen. En zijn er oude zonden die de kop weer opsteken. Heere, dan hebben we die dagelijkse bekering, die heiliging weer nodig. En we willen u bidden, Heere, of u door uw Heilige Geest krachtig in die levens wil werken. Dat die banden van de duisternis en de dood daadwerkelijk verbroken zijn. En we niet meer onder dat juk van slavernij hoeven te leven. Maar dat de overwinning in Christus reeds behaald is. Mogen we dan onze blik werpen, Heere, op u, onze koning, die voor ons strijdt, die voor ons al de troonzaal met de kroon is binnengegaan. De strijd is al gestreden en de overwinning is al behaald in u. Heer, wilt u zo de gemeente onderwijzen? Wilt u de harten langs gaan? Wilt u onze jongens en meiden gedenken? Wilt u ze geven dat ze zullen begrijpen waar het om gaat? Het is niet moeilijk. Maar u moet het doen. Wilt u hun harten neigen tot uw dienst en tot uw eer? Wilt u met uw liefde hen roepen en trekken? We bidden dat vooral, Heere, voor hen die met één been in de wereld staan en de andere been nog in het gezin van pa en ma, op zoek zijn naar een eigen toekomst, een eigen weg. Heere, wees hen tot een licht. Wilt u ze laten zien wat de bederfelijke smaak is van de wereld, van de dingen die voorbij gaan? En wilt u ze laten proeven hoe goed het is om u te dienen, om te leven voor u? Dat dat echt toekomst geeft. Heere, wilt u zo gedenken. En een ieder geven wat hij nodig heeft. We bidden het, Heere, in de verwachting dat u uw Heilige Geest zal zenden. Dat u de woorden tot leven brengt. Anders blijft het zo aan de oppervlakte liggen. En dat kan toch niet, Heere, want dat is toch uw dienst. Waarin het toch moet gaan om uw naam. Wilt u dan zelf, Heere, als de grote gastheer ons bedienen vanuit de volheid van genade. En ons de zegen geven in uw Zoon. En uit genade en om Jezus wil. Amen. Wij gaan met elkaar lezen uit de Bijbel. Uit Matteüs 15. De eerste evangelist in het Nieuwe Testament. Matteüs 15 en daarvan lezen wij de eerste 20 versen. En als we dat lezen, dan zal ik vast het tekstwoord geven waar de prediking over zou gaan. Dat is vers 11. En het gaat, kinderen, heel veel over hoe je nu rein, hoe je nu schoon bent. Hoe je nu geschikt bent voor Gods dienst. Hoor het woord van de Heer wat tot ons komt uit Matteüs 15. Toen kwamen tot Jezus enige schriftgeleerden en fariseeën die van Jeruzalem waren, zeggende: waarom overtreden uw discipelen de inzettingen der ouden? Want zij wassen hun handen niet wanneer zij brood zullen eten. Maar hij antwoordde, zeide tot hen: waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? Want God heeft geboden, zeggende: eer uw vader en uw moeder, en wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. Maar gij zegt, zo wie tot vader of moeder zal zeggen, het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen, en zijn vader of moeder geenszins zal eren, die voldoet. En gij hebt alzo op die manier Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. Gij geveinsden, wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende, dit volk genaakt met mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren zij mij, lerende leringen die geboden van mensen zijn. En als hij de scharen tot zich geroepen had, zeide hij tot hen: hoort en verstaat. Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt de mens niet, maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt de mens. Toen kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden tot hem, weet gij wel dat de fariseeën deze redenhorende geërgerd zijn geweest? Maar hij antwoordde en zeide, alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen varen. Zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beide in de gracht vallen. En Petrus antwoordde en zeide tot hem, verklaar ons deze gelijkenis. De gelijkenis van vers 11 is dat. Maar Jezus zeide, zijt ook gij lieden alsnog onwetende, verstaat gij nog niet dat al wat ten monde ingaat in de buik komt en in het heimelijk wordt uitgeworpen? Maar die dingen die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart en dezelfde ontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens ontreinigen, maar het eten met ongewassen handen ontreinigt de mens niet. Tot zover de lezing van Gods woord. En ik wil graag met u stilstaan in de verkondiging bij de pericoop die volgens mij wordt samengevat in vers 11. Daarom nog één keer vers 11. Hetgeen ten monde ingaat ontreinigt de mens niet, maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt de mens. Als thema boven de verkondiging heb ik gezet, schone handen, vuile harten. Schone handen, vuile harten. En allereerst gaan we letten op, waarom moet je rein zijn? Daar begint het namelijk mee, want de fariseeën en de schriftgeleerden van Jeruzalem komen met een vraag over rituele wassingen. Waarom moet je eigenlijk gewassen worden? Waarom moet je rein zijn? Het tweede is het probleem van rein zijn. Er is nogal wat over te doen over dat rein zijn, zo blijkt uit dit stuk. En de derde is waarin moet je rein zijn, waar Jezus antwoord geeft in vers 19. Dus waarom moet je rein zijn? Twee, het probleem van rein zijn. En drie, waarin moet je rein zijn? Onder het thema schone handen, vuile harten. We gaan dat met elkaar overdenken, maar ter inleiding op de verkondiging gaan we zingen uit Psalm 146, de versen 2 en 3. Vest op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. En vers 3 is zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Ter inleiding op de verkondiging Psalm 146, de versen 2 en 3. gemeente, in antwoord op de verkondiging en zonder verdere aankondiging zingen wij uit Psalm 101, de versen 2 en 4. Ik zal met verstand de weg betreden der vrome en het verkeerde hart zal uit mijn huis en van mijn omgang wijken. Wat er verder volgt in de versen 2 en 4 van Psalm 101 in antwoord op de verkondiging. Schone handen, vuile harten. Allereerst, waarom moet je rein zijn? Het tweede, het probleem van rein zijn. En in de derde plaats, waarin moet je rein zijn? Gemeente, de woorden van onze Heer Jezus Christus, zoals we ze zojuist gelezen hebben, dat zijn krachtige woorden. Radicaal. Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt de mens niet. Maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt de mens. En als wij dat lezen als westerse christenen van de 21ste eeuw. En we laten onze gedachten daar zo over gaan. Dan denk ik van ja. Die fariseeën hadden zo hun eigen ideeën daarbij. Die zaten natuurlijk mis. En misschien denk je van ja, oké, eten met ongewassen handen. Nou, ik vind het niet zo gezond, niet zo hygiënisch. Ik was mijn handen liever wel, maar voor de rest raakt dat mij ook niet geestelijk of zo. Tenminste, toen mijn moeder ons als jongens vroeger riep aan tafel, dan was het handen wassen en aan tafel. En dat is ook zo een beetje iets wat je dan met zo'n tekst kan hebben. En dan houdt het op, hè. Handen wassen en aan tafel, punt. Maar verder, heel geestelijk of religieus is dat natuurlijk voor ons niet. Slechts handen wassen. Nou ja, oké, misschien nu met de coronatijd. En wat we daarmee hebben gehad, vaker je handen wassen vooruit, dan wordt het iets belangrijker, maar dan houdt het ook alweer op. Het raakte ons, eerlijk gezegd, niet zo, zoiets. Maar als we goed gaan kijken, en dat is natuurlijk belangrijk als we dat doen, en de Bijbel lezen, zoiets dat in de Bijbel, dan gaat het erom, wat wil de Heere ons hier leren? Want waarom staat dit dan in de Bijbel? Moeten wij dan hier nu ook weer een wet van gaan maken? Ik denk daarom dat het heel goed is dat we eerst gaan kijken naar de woorden zoals die toen betekenis hebben gehad. Wat zegt Jezus hier? Hetgeen ten monde ingaat ontreinigt de mens niet, maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt de mens. Hoe luistert een Jood naar deze woorden? En dan vooral dat eerste stukje. Hetgeen ten monde ingaat ontreinigt de mens niet. U hebt net meegelezen, en kinderen, jullie kennen de geschiedenis misschien wel, zoals het is gebeurd, dat de discipelen werden in de gaten gehouden, blijkbaar door schriftgeleerden en fariseeën uit Jeruzalem. Let op, dat waren niet zomaar een paar schriftgeleerden en fariseeën, nee, dat waren de schriftgeleerden en fariseeën. Wel uit Jeruzalem, dat waren de allerbeste die het hoogste stonden op de geestelijke ladder. Niemand kon hen evenaren. Zij hadden gezien dat de discipelen van Jezus iets doen wat niet mag. Namelijk de wetten, de inzettingen van de ouden overtreden. Eten, brood eten, zonder handen wassen. En dat kon niet. Dat kon niet. Waarom kon dat dan niet? Nou, laten we nou niet gelijk die fariseeën en schriftgeleerden veroordelen en die in de beklaagde bank zetten. Want misschien hadden ze ook wel een goed punt hier zo. Want wat was nou eigenlijk het punt waar het hier om ging? Wel, dan zouden we bijna het hele Oude Testament er wel bij kunnen pakken. Want op bijna elke bladzijde wordt er wel gesproken over rein en over onrein. Over hoe je je moest wassen, na welke activiteit, na welke gebeurtenis dan ook. Rein zijn is een heel belangrijk thema in de Bijbel. En waarom moest dat volk van de Heere nu rein zijn? Nou, dat volk van de Heere, dat was een geheiligd volk. En geheiligd betekent dat je apart gezet bent, sterker nog, afgesneden bent van de rest. God had uit deze hele wereld dat ene volk uitgekozen, dat volk van Abraham. Dat volk had hij als zijn volk gekozen. En omdat de Heere heilig is, moest dat volk van hem heilig zijn. Ze moeten zich niet besmetten met de dingen van de wereld. Ze moeten zich niet vermengen met de dingen van de wereld. Maar afgescheiden blijven van alles wat van de wereld is. Een heilig volk. En daar hoorden heel veel dingen bij. Ik pak er zomaar even twee uit. Dat was die wassingen, de rituele wassingen. Ja, die waren voor de priesters natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar hadden de rabbijnen later gezegd. Iedereen staat ten opzichte van God. Elke Jood staat ten opzichte van God. Dus als de priester zich moet wassen, moet ik mij ook wassen. Het wassen, dat was helemaal in het patroon van de Joodse godsdienst gekomen. En als het dan gaat om eten, straks komt dat nog een keer terug. Als het dan gaat om eten, dan waren er een heleboel dingen die je wel en niet mocht eten. In Leviticus 11 kun je dat vinden. Hele lijsten met welke dieren je wel en welke dieren je niet mocht eten. Geen varkensvlees, wel rundvlees. Vissen met schubben mochten gegeten worden, maar vissen zonder schubben mochten niet gegeten worden. Hele lijsten, precies kun je zien. Deze kenmerken moeten ze voldoen. Die mag je eten, deze dieren mag je niet eten. En de dieren die je niet mag eten, daar stond bij, ja, een verfoeisel zullen ze voor u zijn. Een afschuw. Van hun vlees zult gij niet eten en hun dood aas zult gij verfoeien. Blijf daar vandaan. Zit er niet aan, want heb je er aangezeten aan een karkas van een dood dier alleen al, ben je onrein. Ben je onrein. Waarom? Want ik, de Heere, die u uit Egypteland liet optrekken, ben heilig, opdat ik u tot een God zij, en opdat gij heilig zijt, omdat ik heilig ben. Niet doen, niet vermengen, niet doen. En als je dat nou toch deed, hè, kent u die geschiedenis? Ken die nog? Van die twee zoons van Aaron, die gingen vreemd vuur offeren. Ze deden het niet volgens de wetten van de Heer, en wat gebeurde er? En ze werden gedood. De Heere neemt het heel serieus. Die wetten, die reinigingswetten en de manier hoe de Heere vereerd wil worden, de Heere neemt het heel precies. Het is niet zomaar even, kijk maar even hoe je het gaat doen. Hij heeft het voorgeschreven en zo moet het gebeuren. Want de Heere, uw God, is heilig. Waar had het dan mee te maken? Waarom moest je dan heilig zijn? Ja, omdat God heilig was. En waarom moest je je dan wassen? Nou, je moest, omdat je in de tegenwoordigheid van God kwam, je eerst wassen. Hè, onreinheid heeft alles te maken met het wel of niet, dus nu niet geschikt zijn om God te ontmoeten. En daarom moet je je wassen. Daarom moest het volk zich wassen, hè? Weet je het nog bij de wetgeving? Weet je dat nog? Moesten ze 3 dagen lang alles wat ze hadden, moesten ze wassen. En dan pas wilde de Heere zijn stem laten horen en de wet, de 10 geboden, aan het volk geven. Wassen uit eerbied voor God, uit respect voor God, schrijft een rabbijn erbij. Uit hoogachting voor God, omdat hij heilig is. Daarom moet ik heilig zijn. Wat opvalt is dat het onrein zijn, je was onrein, een moeder die een kind had gekregen, bevallen was, was onrein, een aantal dagen. Als je gemeenschap had gehad, was je onrein, je moest je daarna eerst met water wassen. Nou, zolang je onrein was, was je niet per se zondig. Was je niet per se zondig. En onrein zijn wordt ook niet in de Bijbel zonde genoemd. Maar let op, Als je in je onreinheid voor God, je voor God liet verschijnen. Als je dus in de openbare eredienst kwam, terwijl je je niet gewassen had. Dan kwam je als onrein en dan bedreef je wel een zonde. Numeri 19 vers 20 zegt, wie daarentegen onrein zal zijn en zich niet zal ontzondigen, die ziel zal uit het midden der gemeente uitgeroeid worden. Want hij heeft het heiligdom des Heren verontreinigd. Het water der afzondering is op hem niet gesprengd. Hij is onrein. Zonde. Zonde als je onrein blijft. Niet zozeer als je nog onrein bent en je laat je daarna wassen. En we zien dat ook bij een andere Bijbelse persoon. Bijvoorbeeld Daniël, hè. Daniël die meegevoerd wordt door het machtige rijk. En daar zo het lekkerste eten krijgt dat er maar te bedenken is. En wat zegt hij? Oh, stop, dat eet ik niet. Waarom niet? Nee, dat wil ik niet. Want ik ben afgezonderd. Ik ben van het volk van God. Geef mij maar water. En geef mij maar brood. En wat kruiden. Daar doe ik het mee. Hij wilde zich niet besmetten, staat er. Rein zijn om geschikt te zijn om tot God te naderen. Te kunnen naderen en te mogen naderen. In het Oude Testament zouden we nog even door kunnen gaan. De profeten langs kunnen gaan. De nachtgezichten van Zacharia. Het gaat over de bevlekte klederen van de hoge priester. Enzovoort die gereinigd moesten worden. Als u de Bijbel erop openslaat, u komt onherroepelijk nog veel meer voorbeelden tegen me. Ik wil dit onderstrepen dat het gaat om het verschijnen voor God. Daarom moeten wij rein zijn. Althans, zo zegt het Oude Testament dat. En hoe ligt dat dan in het Nieuwe Testament? Geldt dat dan nu nog steeds voor ons? Nou, in het Nieuwe Testament komt dat beeld van schoon, van rein en zijn en onrein zijn terug. Dat komt daar weer terug. In Efeze 5 bijvoorbeeld lezen we dat God zijn kerk vergelijkt als een bruid zonder vlek. Of rimpel of iets dergelijks. Volkomen schoon. Rein. Een reine maagd, zoals de Bijbel de kerk beschrijft. En in Openbaring 21, het laatste vers, daar gaat het over de hemel. Wat staat daarbij? En in haar zal niet ooit inkomen iets dat ontreinigt. En gruwelijkheden doet. En leugen spreekt. Maar zij die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Ziet u dat? Dat komen voor het aangezicht van de Heere, dat in de nabijheid van de Heere komen, dan moeten we rein zijn. Niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Schoon zijn, zuiver zijn, onbevlekt zijn. Psalm 24 zegt dat zo mooi, hè? Wie zal opklimmen tot de berg des Heeren? Wie zal staan in de plaats van zijn heiligheid? Dan komt het antwoord. Die rein van handen en zuiver van hart is. En die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid. En die niet bedriegelijk zweert. Het is heel eenvoudig in godsdienst. De Heere vraagt volmaaktheid. Ja, Matthäus 5, de bergrede, 6 en 7. Als je gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden. Het moet nog beter. Zou je het koninkrijk van God beslist niet binnengaan. Geen zondaar kan voor Gods aangezicht bestaan. Dus waarom moet je rein zijn? Omdat je anders niet voor God kan bestaan. Zo eenvoudig is het. Zometeen daarover natuurlijk nog meer. Want dat roept vragen, want dat begrijp ik. Die komen zo. Nu even naar de tweede punt. Het probleem van rein zijn. Want als we zo meteen zijn gedachten naar die fariseeën en schriftgeleerden luisteren, dan wordt die vraag in één keer wel wat anders. Waarom wassen jullie de handen niet als je gaat eten? Je wil je toch niet gaan bevuilen? Je wil het toch niet hebben dat jij straks niet die synagoge binnen kan wandelen? Het zal toch niet gebeuren dat jij straks niet bij een offerceremonie kan zijn? Jullie zijn toch geen heidenen geworden? Waarom overtreden uw discipelen de inzettingen der ouden? Maar Jezus antwoordde, zei tot hen, waarom overtreedt ook gij het gebod van God? Ziet u het verschil? De inzetting der ouden, zo wordt die dat handenwassen genoemd. En Jezus heeft het over het gebod van God. Dat is iets anders. En is dat handenwassen ook echt het gebod van God? Moest dat ook? Had de Heere dat gezegd? Ik heb het nagezocht in de Bijbel, maar ik kon het zo niet vinden. Ja, behalve wat ik net zei, hè. Een priester moest zich wassen en de rabbijnen redeneren dan omdat iedereen voor God staat, moet iedereen wassen. Maar zo concreet, deze regel, was je handen voor het eten, staat nergens in het Oude Testament. Nee, er is iets aan de hand hier zo. Want deze fariseeën en schriftgeleerden hebben van die hele buitenkant hun godsdienst, hun religie gemaakt. En later lezen we in Matteüs 23, want zij binden lasten samen die zwaar en moeilijk zijn om te dragen. En zij leggen ze op de schouders van mensen, maar zelf willen ze die niet dragen, willen ze die met geen vinger verroeren. Er zijn zoveel regeltjes gekomen, dat je door de regels alleen nog maar de regels kunt dienen. En het eigenlijke doel vergeten bent, namelijk God eren. Er waren zulke zware lasten gekomen, dat als daar zo die vrouw met alles wat ze heeft, die penninkjes, de tempel binnengaat en al die penninkjes in de schatkist gooit en ze daarna niets meer heeft, dat ze dan maar moet uitzoeken hoe ze verder leeft. Ga heen en sterf, dat is het enige wat je nog tegen haar kan zeggen. Een arme kon met geen mogelijkheid aan die grote en zware lasten van de fariseeërs en van de schriftgeleerden van deze godsdienst voldoen. Het was onmogelijk geworden. Waarom overtreden uw discipelen de inzettingen der oude? Ja, het was wel bijbels, sommige dingen, maar dan net een beetje nog wat beter gemaakt. Een beetje extra erbij, want je kan beter maar meer voor God doen dan te weinig natuurlijk. En dat was dan zo geworden dat, ja, wat is beter? Je geld geven aan vader en moeder of aan de tempel? Dat is wat we zien, het voorbeeld wat Jezus aanhaalt. We kijken daar heel kort even naar. Dat zijn ingewikkelde versen als je die zo leest. Jezus zegt tegen hen, want waarom overtreedt gij het gebod van God door uw inzettingen? Want God heeft geboden, eer uw vader en uw moeder. Als wij dat horen, dan zeggen we heel vaak, ja, dat gaat over gehoorzaam zijn, hè? Je moet luisteren naar je vader en moeder. Maar als je goed in het Oude Testament gaat nazoeken wat dat gebod wil zeggen, eer uw vader en uw moeder, dan komt dat eigenlijk heel kort hierop neer. Zorg voor hun pensioen. Zoals ouders voor jou als kind hebben gezorgd, zo ga jij als kind voor je ouders zorgen als ze ouder geworden zijn. Zorg voor hun pensioen. En natuurlijk, als je daar het ontzag hebben en het eren zit daarbij, dat zit daar ingesloten. Maar in de eerste plaats is het de AOW van het Oude Testament, even zo gezegd. En wat hadden dan de fariseeën en de schriftgeleerden daarvan gemaakt? Ja, ik kan het wel aan mijn ouders geven, maar het is beter om een gave aan de tempel te geven. Dus laat ik maar mijn gave aan de tempel geven. Maar gij zegt, zo wie tot vader of moeder zal zeggen, het is een gave. Ik geef het aan de tempel dus, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen. En die vader en moeder geenszins zal eren, die voldoet. Dus je koopt het als het ware af. Je geeft je geld aan de kerk en hoeft niet meer aan je ouders te geven. Korban wordt dat genoemd. In Markus 7 kunt u dat woord terugvinden. Korban. Het is korban. En dan kon je met heel veel geboden kon je dat doen. Die kon je afkopen met een kleine som met geld of soms veel geld. Kon je dus je van die regel loskopen. En gij hebt alzo op die manier dus het gebod van God krachteloos gemaakt door uw inzetting. Krachteloos gemaakt. Er staat een woord in het Grieks dat betekent, je geeft het geen autoriteit meer, geen zeggenschap meer. Jouw regel staat boven de Bijbel. Gij geveinsden, jullie hypocrieten, staat daar. Met ons gezin waren we van de week in een museum en daar hingen maskers. Maskers aan een stokje. En die hielden de toneelspelers in de Romeinse tijd voor zich. Als ze een toneelspel opvoerden. Want met een masker voor je zie je er aan de buitenkant anders uit dan dat je aan de binnenkant bent. Dat is wat het woord hypocriet betekent. Dat betekent toneelspeler. Jullie toneelspelers, zegt Jezus. Gij geveinsden is het hier vertaald. Jullie toneelspelers. Aan de buitenkant lijkt het wel mooi. Maar van binnen ben je iemand anders. Jesaja heeft het bij het rechte eind. Het volk genaakt mij met hun mond en eert mij wel met de lippen, buitenkant. Maar met hun hart, binnenkant, houden ze zich verre van mij. Het ziet er zo mooi uit. En het lijken de allerbeste van allemaal. Maar let op, dat is de buitenkant. Dat is de buitenkant. En daar ligt iets, een les voor ons in. Waar draait het om? In uw leven, in mijn leven, in jouw leven. Gaat het om de binnenkant of gaat het om de buitenkant? In de dienst van God gaat het om de binnenkant of gaat het om de buitenkant? Het kan zo fijn zijn, hè, als je veel doet voor de kerk. En overal laat je je gezicht zien. En mensen denken gauw, oh, die zet zich echt goed in voor de kerk. En stiekem zeg je, ja, dat voelt ook wel goed ook hoor. Het is eigenlijk ook wel fijn dat mensen dat zien. Waar ben je mee bezig? Je eigen eer, je eigen naam. Mensen-eer. Doe het voor God, doe het voor zijn dienst. Je inzet. En dat is nog een stuk lastiger als je zo'n zwart jasje aankrijgt, dat kan ik wel zeggen. Wat is dat makkelijk als je zo op die preekstoel mag gaan staan? Dan sta je daar dan. Iedereen mag er naar luisteren en kijken. Misschien heb je nog wel goed gepreekt ook. Oh, wat is dat gevaarlijk? Wat ligt dat gauw op de loer? Dat hypocriete. Wat is de binnenkant en wat is de buitenkant? In een van de kantaten heeft Bach zo'n prachtige mooie zin. Wer so von innen wie von außen ist, der heißt ein wahrer Christ. Wie zo van binnen als van buiten is, dat is een oprechte christen. Kijk, als we vastzitten in zo'n regeltjes godsdienst, en ik denk dat dat in een refocultuur best wel aan de orde kan zijn, laten we het bij onszelf houden nu, ja. Als we vastzitten in zo'n regeltjes godsdienst, kan het soms zo gemakkelijk zijn dat we denken, weet je wat? We doen bepaalde dingen niet. We bevuilen ons maar niet met bepaalde dingen. En al heel snel bekruipt de gedachte, we moeten ons ook niet gaan bevuilen met de dingen van de wereld. Want stel je voor dat we die of die zonde gaan doen. En we vergeten helemaal dat we als zondaar geboren worden. Maar we denken dat we door het houden van alle regeltjes en voorschriften, en zoals oma ons altijd waarschuwde, en zoals vader altijd zei, dat als we zo leven, ja, dan lijkt het al heel wat. Je hebt al een paar zetjes gezet op de goede weg. En doe vooral dat niet, en doe vooral dat niet, en doe daar niet aan mee. En zo proberen we al het kwaad een beetje buiten ons te houden. En zijn er ook nog heel wat mee ook. En eigenlijk zeg je dan dit, bekering heb ik niet nodig, want ik kan mezelf wel helpen als ik die wereld maar buiten me hou. Ja, dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Is dat voor u ook zo? Buitenkant godsdienst. Buitenkant godsdienst. Gemeente, niemand kan zomaar tot God naderen, want God is heilig. En daarom moeten ook u en ik heilig zijn. Heilig van hart en hand. Kijk, bij de Amish zie je dat ook heel sterk. Laten we maar die wereld buiten houden. Maar je kan die wereld nog zo lang buiten houden. Je hebt dat zondige hart. We moeten heilig zijn voor de Heere, willen wij tot hem kunnen naderen. Heilig van hart en van hand. Maar hoe kan Jezus dan toch dat zeggen in vers 11? Hoe kan Jezus nu toch zeggen, hetgeen de mond ingaat ontreinigt de mens niet? Spreekt hij dan de Bijbel niet tegen? Gaat Jezus hier nu niet radicaal tegen de Bijbel in? Hoe kan nou de koning der koningen, onze Heere, dit zeggen? Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt de mens niet. En dat gaat over het eten, over het wassen. Ja, zeg je, maar dat was een regel toch van de oude, ja. Maar in Markus staat er nog iets achter. Hij verklaart al het voedsel rein. Even mijn vrije vertaling. Er staat namelijk in de Statenvertaling, reinigende al de spijzen. Jezus zegt, je mag alles eten. Je wordt er niet onrein van. Hoe kan hij dat nu zeggen? Reinigende al de spijzen. Hoe Jezus dat kan zeggen, ja. Moet ik er iets bij zeggen nog? Kijk, in het Oude Testament moest je je wassen. Waarom? Nou, dat wat je deed aan de buitenkant, dat was een teken van wat er aan de binnenkant moest gebeuren. We zien dat namelijk in heel het Oude Testament zien we terugkomen. Dat de profeten die zeggen, het gaat niet om de buitenkant, het gaat om je hart. Het gaat niet om de besnijdenis, schrijft Jeremia, maar het gaat om de besnijdenis van je hart. Het is een geestelijke zaak waar het om gaat. En dat wat er gebeurt is een, zo zegt de Hebreeën, een afbeelding, een gelijkenis van wat er werkelijk gebeuren moet. En dat zeiden we natuurlijk ook al, hè? Je moet je wassen om voor de Heere te komen. Met andere woorden, je moet rein van hart en hand zijn. Het gaat om je hart. Het gaat in heel die oud-testamentische godsdienst om het hart. En aan die buitenkant, dan word ik erdoor herinnerd dat mijn hart gereinigd moet zijn voor de Heere. En waarom dan al die wetten? Waarom was dat er dan zo? Waarom moest je dat dan toch nog doen? Nou, zo was het in het begin. Dat was toen de Bijbel er nog niet helemaal was. Dat was toen Jezus nog niet verschenen was. Want toen de Heere Jezus is verschenen, is er een nieuw tijdperk begonnen. Is het oude voorbij, is het nieuwe gekomen. Het nieuwe verbond, de nieuwe bedeling. Waarin, nee, dat wassen niet meer hoeft. Want wil je gewassen worden? Ja, je kan je aan de buitenkant wel wassen. Maar zegt Jezus, wat aan de buitenkant zit, dat blijft ook aan de buitenkant. Dat raakt je ziel nooit. Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt de mens niet. Of je nou varkensvlees eet, of dat je nou rundvlees eet, je wordt er niet onrein van. Dat heeft niks met je ziel te maken. Handen wassen heeft zo gezegd, hè, zei ik net al, niets geestelijks in zich. Maar het wijst er ons op, dat wij met onze vuile harten en handen niet voor God kunnen verschijnen. Dat Oude Testament, dat was het plaatjesboek. En nu komt Jezus. En hij laat zien hoe we werkelijk rein kunnen zijn. Die discipelen waren diep beledigd. En de fariseeën en schriftgeleerden ook. Vers 12, ze kwamen tot hem en zeiden, weet gij wel dat de fariseeën deze reden horende geërgerd zijn geweest? U hebt ze geschoffeerd. U hebt ze tegen een geestelijke, hoogmoedige, zere been geschopt. Weet u wel dat u hier heel scherp bent geweest? Ja, zegt Jezus, dat weet ik wel. Dat zijn planten die mijn vader niet geplant heeft. Ze zullen straks uitgetrokken worden, uitgeroeid worden. Laat ze varen, laat ze doen. Laat ze doen in hun godsdienst. Het zijn blinde leidslieden der blinden. En als de blinde de blinde leidt, zullen ze beide in de gracht, in de put, staat er eigenlijk, ten helle varen. Dat is het resultaat van eigen gerichte godsdienst, dat alleen maar met de dingen van de buitenkant, met je eigen naam en eigen eer bezig blijft. Waar gaat het dan wel om? Waarin moet je dan wel rein zijn? Als je nou rein moet zijn om tot God te naderen, dat was de eerste gedachte. Het probleem van rein zijn, hè, dat we het wassen boven het doel stellen, het hypocriet zijn. Hoe dan? Wat dan wel? Waarin moeten we dan rein zijn? Nou gemeente, dan moeten we eerst weten hoe we onrein worden. Want wat hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt de mens. Je wordt onrein vanuit je eigen hart. Let op, dat is dus iets wat je altijd bij je hebt. Ja? Je kunt niet rein worden door dingen dus buiten te laten. Je kunt niet rein worden door dingen buiten te laten. Dat wil zeggen, ik houd me ver bij de dingen van de wereld vandaan. Dat maakt je niet rein. Maar je hebt een gereinigd hart nodig. Hoe dan? Gemeente, op dat punt, daar gaat het evangelie spreken. Want wat ik niet kan doen, omdat alleen maar uit mijn hart die zonden voortkomen, dat kan God wel. Want Hij heeft zijn Zoon gestuurd naar deze aarde. Onze Heere Jezus Christus. Die een offer heeft gebracht dat zo groot is, dat genoeg is om alle zonden van de hele wereld af te wassen. Dus wil je nu rein zijn voor God, wil je in de nabijheid van de Heere kunnen komen, dan moet je bij het kruis van de Heere Jezus zijn. En dan moet je daar je zonde belijden. Dat doe je eenvoudig door je handen te sluiten en te bidden en te roepen tot de Heere. Was mij en reinig mij en dan zal ik witter zijn dan sneeuw. En zo alleen kan ik in de tegenwoordigheid van God bestaan. Ik kan niet rein worden door er zelf mijn best te gaan doen om dingen te laten. Er is maar één bloedfontein. En dat is die van de Heer Jezus Christus. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, wast en reinigt ons van alle zonden. En dat kost wel eens moeite, vind je niet? Om dan dat oude los te laten. Dat oude dat toch steeds weer wil zelf proberen. Zelf proberen. Laat maar eens goed dit of goed dat. Je weet het, ik heb iets gedaan wat niet mocht. Wat zonde is. Je weet ook, het kwam uit mijn eigen hart. Ik heb het gedaan. Maar dan het aan de Heere belijden. Ah, eerst zelf een beetje opknappen. Hè? Misschien denk je altijd wel heel negatief over jezelf. Een heel laag zelfbeeld. Ja, ik ben zo niet geschikt, hè, voor God. Dat klopt eigenlijk niet. Laat ik maar eens wat positiever over mezelf gaan denken. Laat ik maar eens wat proberen wat blijer te worden. Maar wist je, het hoeft echt niet, hè. Je hoeft echt niet eerst jezelf een beetje op te knappen voordat je geschikt bent voor genade. De grootste zondaar mag vanavond al zijn zonden dumpen bij het kruis. Ja? En volkomen vergeving van alle zonden ontvangen. Geen zondaar is te groot. En weet je wie er wel te groot zijn? Die gaan proberen hun eigen handen te wassen. Dan hou je misschien wel schone handen over. Dan ziet het er mooi uit. Maar van binnen, hè, dat hart, dat moet gereinigd worden. Kijk, die moeite kwam je in het Nieuwe Testament ook tegen. Want ja, nu zegt de Heere wel, hè, maar je hoeft, hij verklaart alle voedsel rein. Reinigende al de spijzen, Marcus 7, vers 19. Als Petrus, die heeft meegeschreven hè, dat Marcus evangelie, als Petrus op dat dak zit en dat visioen krijgt met al die dieren erin, dan zegt hij, nee heren, wat u onrein genoemd heeft, dat zal ik niet eten, dat zal ik niet rein noemen. En tot drie keer toe moet de Heer het hem laten zien. Dan moet het voor Petrus geweest zijn, die had iets met die drie keren. Petrus had iets met die drie keren. Dat zat diep. Dat was een hardnekkig iets. Voordat je kon erkennen dat werkelijk het eens te worden met wat de Heer zegt. Je mag stoppen. Echt waar. Je mag ermee stoppen vanavond. Om proberen nog tot die vrome man of die vrome vrouw te worden. Want het is allemaal al gedaan. He? De wet zegt doen. Het evangelie zegt gedaan. Het is klaar. Romeinen 14 vers 14. Ik ben verzekerd in de Heere Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf. Dan die acht iets onrein te zijn. Ja, voor die is het onrein. Met andere woorden, in Christus zijn we vrij. Titus 1 lees je het ook. En zich niet begeven tot Joodse fabelen die geboden der mensen zijn. En die hen van de waarheid afkeren. Maak je godsdienst niet van de dingen van de buitenkant. Het is een hartenzaak. Nee, ik zeg niet klaar met alle traditie. Dat zeg ik niet. Maak er je godsdienst niet van. Je godsdienst moet godsdienst zijn. En als we samen diezelfde Here dienen, hoe kunnen we dat dan laten zien aan de wereld dat we dat samen doen? Dat geloven niet iets is wat je in je eentje achter de voordeur doet, maar dat we dat met elkaar doen. Dan kun je toch ook manieren vinden hoe we dat samen kunnen uitdrukken. Tradities in die zijn helemaal niet verkeerd. Maar stel het nooit boven de norm van Gods wet. En denk nooit dat je op die manier een streepje voor hebt op anderen. Je bent hun gelijke. Maar laten we zoeken die eenheid vast te houden en te bewaren. Het zijn tweede rang zaken. Het is niet de kern waar het om gaat. Maar het is wel heel belangrijk. Dat we die eensgezindheid blijven zoeken. En een traditie, al is het westers, weet ik, al is het van deze tijd, dat weet ik, het kan allemaal zo zijn. Het kan wel helpen. Het vertelt wel een bepaald verhaal. En niemand van ons zit hier, toch? Omdat je ja op een goede dag gedacht van laat ik eens een keer lid worden van die kerk. Toch? Tenminste, de meeste van ons, zou ik het andersom zeggen, zullen hier zitten. Omdat onze ouders hier gebracht hebben. Dat hebben we aan hen te danken. Dan hebben we ook iets in ere te houden. Dan hebben we ook iets vast te houden. Iets om op te staan. Heilig zijn. Zonder zonde zijn. Gemeente, om voor de Heere te verschijnen moet je rein zijn. Van hart en hand. En dan zegt de spreukenschrijver. Wie kan zeggen, ik heb mijn hart gezuiverd. Ik ben rein van zonde. Wie gaat er vanavond vrij uit? Begon er net al mee in het gebed. Wie is er heilig? Wie heeft een schone lei? Ben u dat? Ja, niet van mezelf hè. Niet van mezelf. Want ik ben onrein vanwege een hartprobleem. Ik kan de buitenkant wel opknappen, maar mijn hart dat moet gereinigd en gezuiverd worden. En dan kan ik wel steeds weer een beetje proberen te compenseren. Maar dan ben ik weer zo gauw die toneelspeler. Dan hou ik misschien die schone handen wel, maar dan heb ik dat vuile hart. Mijn hart moet nog gereinigd worden. Iedere keer weer. En stop daarom met zondegoed praten. Zeg niet, je kan er ook niks aan doen. Nee, precies, dat is wat de Bijbel zegt. Het komt uit je hart voort. En daarom heb je een nieuw hart en een nieuwe geest nodig. Die gericht is op de eer van God en van God alleen. En daarom mag je je zonde belijden. Ook al is het de 100ste keer dat je toch weer in die strik valt. Daarom heb je dat bloed van de Heer Jezus nodig. Om rein te zijn. Om voor Hem te kunnen verschijnen. En om voor Hem te staan. Zie dan op het offer, gemeente, wat Hij heeft gebracht. Dat is zo groot. Daar zit zoveel ruimte in. Daar hoeft niemand vanavond meer aan te twijfelen. Al had je de meeste zonden van de hele wereld gedaan. Kom tot Hem. Beleid je zonde en laat je wassen in die bloedfontein
van Christus. Want alleen zo kun je ingaan in die vreugde en in de eeuwige heerlijkheid bij God zijn. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal staan in de plaats van zijn heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is. Door Christus alleen. Amen.
De Heere dank zeggen en ook voorbeden doen. Heere, mogen we zo'n resolutie maken vanavond. Ik zal. Ja, die weg, die wil ik gaan. Die weg waar mijn hart gezuiverd wordt. En zelfs nog mijn handen rein zijn. Binnenkant en buitenkant, hetzelfde. O Heere, we lopen niet zo graag te koop met wat er in ons hart allemaal leeft. En dat is misschien maar goed ook. Maar het geeft ook al iets aan, Heere, van de ernst van het probleem. Als dat hart niet gezuiverd is, waar zullen we dan blijven? Heere, mogen we dan daarom dat ernstige voornemen weer hebben. Om altijd weer die wassing en die reiniging van u te krijgen, door zo eenvoudig onze zonde te belijden bij het kruis. Door tot u te gaan in gebed, tot u te roepen, tot u te smeken. Wat vinden we dan, Heere? Een rijk en vertroostend God. Wat biedt het evangelie dan toch een ontzaggelijke ruimte? Heere, hoe uw Zoon daar heeft gezweet en geroepen aan het kruis. Hij van God verlaten, zodat wij nooit meer van God verlaten zouden worden. Hij de volle toorn van God gedragen, zodat wij een geheiligd volk voor u zullen zijn. Heere, dat ruilen, dat wonderlijke ruilen, wij de genade en hij onze zonde, hij onze schuld en wij de vrede met God. Heere, we raken er nooit over uitgedacht en nooit over uitgemediteerd. Wat hebt u, Wat hebt u op uw hart gehad, Heere, om zondaren te redden? Dan mogen we ons verwonderen in de goedheid van u. Dan mogen we ons verblijden, Heere, in u, in het werk van u. En dan mogen wij arme zondaren blijven. Maar het geeft helemaal niks. Als we nou zo'n rijke God hebben, dan hebben we alles, Heere. Dan hebben we hoop voor het leven. Dan hebben we hoop voor de toekomst. Dan staan we vast, op vaste grond. Heere, dan kan de Satan ons aanvallen en ons wijsmaken dat we te slecht zijn. Of dat we eerst maar eens even zelf moeten proberen. En dat we God niet zo moeten vermoeien met onze zonden. Maar vanavond mochten we uw hart weer horen kloppen. En uw stem weer horen, hoe u ons toeroept. En ons naar u toe trekt. Hadden we nog zoveel zonden gedaan. Keer, nochtans, terug. Heere, zo willen we weer dat voornemen hebben. Ik zal met verstand de weg betreden vromen. Want die kant, die moeten we op, de weg met u. En dat kwaad, dat moet eruit. Dat moeten we eruit bannen. Heere, helpt u ons dan ervoor, Heere, om weerbaar te zijn tegen die aanvallen van de Satan. Om te staan in die vaste grond en te staan op die vrijheid waarmee we geroepen zijn. Om ons vlees met haar zondige begeerte te kruisigen. Om werk te maken van die doding van de zonde. En zo ons leven te heiligen voor u. Heere, de strijd is gestreden. De overwinning is behaald. En daarom loven wij u en prijzen wij u om wie u bent. Wij maken uw naam groot, omdat u onze Heere, onze Koning en onze Verlosser bent. Ja, we willen u prijzen tot in alle eeuwigheid. En zo mag die echo, Heere, doorklinken. Van hier naar een ieder die meeluistert. En nog veel verder weg naar hen die stem verder brengen. We danken u, Heere, voor dat er mensen zijn die u geroepen hebt om elders op deze wereld die goede boodschap verder te brengen. En we bidden voor hen. We bidden, Heere, voor Adriaan Stan, Dominee de Meter, evangelisten, Helene, Kobi en Thomas Roest, Marieke. We bidden, Heere, voor hen of u hen voor wil gaan op de plaats waar u hen hebt gesteld. Wilt u, Heere, laten zien dat het niet hun werk is, maar uw werk. En wilt u dan zelf er ook voor instaan. En de middelen die zij gebruiken in uw koninkrijk zegenen. Wilt u ze mogelijkheden geven, aanknopingspunten, om te delen van die goede boodschap van u. Sommige plaatsen zijn vol met gevaar. En eisen elke dag weer die moed en die kracht om te gaan. En Heer, dat hebben we natuurlijk allemaal nodig, maar zij in het bijzonder. We bidden voor hen, Heere, of u hen wil bewaren. Of u wil geven, Heere, dat ook al moeten ze gaan door het vuur, ik zal bij u zijn. Ook al moet u gaan door het water, ik zal u niet verlaten. Wilt u hun God zijn en hen zegenen. Heer, wilt u zo zelf instaan voor de eer van uw naam. En nu dat uw koninkrijk zal komen, wereldwijd. Heere, we bidden ook voor hen die zijn achtergebleven als familieleden. Soms kan er vervreemding optreden. Het zijn zulke verschillende werelden. Maar tegelijkertijd, Heere, wilt u ook daar volharding geven in het gebed. Dat ook de familieleden die uitgezonden zijn op het hart gedragen worden. En ze zo volgebeden zijn en volgebeden blijven. Heere, we bidden zo, wilt u ook dan hen nabij zijn, ook als wel die plaatsen leeg zijn hier in Nederland. Wilt u dan daarin voorzien, in al het nodige en bijstaan als het gemis er is. Mag het zijn, Heere, dat we het zullen zien, dat het voor die goede zaak is van uw koninkrijk. En dat ook wij zelf onze blik niet zullen richten op de dingen van het hier en nu, maar op uw koninkrijk. Dat komt, ja, dat al komende is. Heer, we bidden voor elkaar als gemeente. Wat hebben we elkaar hard nodig? Er is zoveel dat ons bezighoudt. Of dat is de pijn die we voelen vanwege onzekerheid misschien, dat we zitten als boer en ons afvragen wat met de toekomst moet. Het verleden ineens en de toekomst en het heden onzeker. Waar moet het allemaal naartoe? Heer, mogen we als gemeente elkaar omringen. Mogen we daarin als christenen staan. Samen, lijkend op Christus. Heer, we willen bidden voor de dienaar die u aan deze plaats hebt gesteld. U hebt hem geroepen, gebracht. Dat u ook hem vervullen met uw Heilige Geest. Dat hij, nu hij nu rust heeft, zich mag opladen. Vervuld mag raken. Bezig mag zijn aan de troon van genade. Geef hem dan wat nodig is om dan weer vanuit die volheid die hij van u ontvangt te mogen delen. De schatten van Christus uit te stallen. En werk door hem, door uw Heilige Geest. Heren, we bidden zo voor elkaar. We bidden voor hen die vastzitten in wetten van mensen en in strikken. En dat we proberen er ons leven te voegen tot naar uw dienst, maar dat het steeds zo tegenvalt. Help ons dan en sta ons bij. Om als ware christenen, christenen met hart en hand, door het leven te gaan. Heren, we leggen deze dienst terug in uw handen. We bidden, neem al het zondige en verkeerde eruit weg. Al het menselijk, al het fariseïstische wat zo snel in onze harten kruipt. Heren, wilt u het wegnemen, genadig. En dat alleen de eer van uw naam mag overblijven. Heren, dat is onze hoop en dat is ons verlangen. En we bidden het u in de vergeving van onze zonden en hoor ons zo om Jezus wil. Amen. We gaan deze dienst besluiten met het zingen van Psalm 19. Ik had opgegeven alleen vers 6, maar ik wil ook graag vers 7 daarbij nog zingen. Psalm 19, de versen 6 en 7. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht, dat is vooruitzicht schoon. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En ook weerhoudt, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. En wat er verder volgt in de versen 6 en 7 van Psalm 19.
Thank you.
gaat dan heen in vrede met mij biddend om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.